De tekst voor hele middag is het vijfde vers van Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, het vijfde vers. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Zo zult gij den Heere uw God liefhebben in uw ganse hart en in uw ganse ziel en in uw ganse kracht. Gemeente des Heren, we hebben hier een van de stukken gelezen uit de Heilige Schrift die het hart vormen van het leven van het volk van Israël. Het volk van Israël is in de wereld gesteld door de Heere God om een instrument te zijn in zijn hand om de volkeren tot de Heere God te brengen. En nu wordt hier uiteengezet hoe die band moet zijn van God en dit volk. Met de bedoeling die eruit voortkomt, dat uit dat verbond de volkeren gered zullen worden. We moeten bij die overbekende woorden, die het hart vormen van de ganse Heilige Schrift, een ogenblik nauwkeurig stilstaan. Niet, dat hoef ik niet te zeggen, dat wij menen ook maar enigszins deze woorden te kunnen uitputten. We zijn al zeer verblijd als wij een weinig daaruit mogen scheppen. En we zijn zeer dankbaar wanneer ons afgenomen wordt die idee en die voorstelling dat wij er al heel wat van weten en eigenlijk er met een half oor naar hoeven te luisteren, omdat we het van jongs af aan al hebben horen opdreunen. Hoe belangrijk dat ook is, want we hebben die woorden leren kennen. En het opdreunen is niet onbelangrijk van onze jeugd. Want er kunnen op een ogenblik kunnen er dingen tot ons doordringen. En kunnen die klanken die eens dreunend waren, plotseling een zin krijgen. Het heeft een ontzaglijk grote betekenis dat we in onze jeugd deze dingen leren. Dat we ze opnemen om dan later in allerlei ogenblikken die we niet verwachten te zien oplichten. Dus ik zeg niets van dat dreunen op zichzelf. Maar we kunnen er niet bij blijven. En we moeten verder verstaan waarom het gaat. En er wordt hier verteld, gesproken over de bedoeling van het volk van Israël. En dan gaat het hier om de kern van alles wat wel vaak de geloofsbelijdenis van Israël wordt genoemd, hoewel het in de sfeer van Israël zelf nooit zo genoemd wordt. Maar we willen het dikwijls vanuit de christelijke zijde indelen. Het is in ieder geval het hart, dat grote woord, dat het Shema genoemd wordt. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. En dan, dat gaat vooraf aan ons tekstwoord. En dan volgt er, de Statenvertaling geeft ook mooi weer, met zo, dus daarom zou je kunnen zeggen. De reden van de grond voor het liefhebben van de Heere God ligt in het eerste. Wie is deze God? Om dus ons tekstwoord te kunnen vertalen, het is niet de bedoeling dat ik vanmiddag uiteen gaan zetten dat geweldige woord van dat hoor Israël. Daar zou je tijden vele malen over kunnen spreken. Even in verband met het volgende vers enkele dingen aangeven. Dat woord, hoor, is in eerste plaats een uitspraak over de instelling dat in tot Israël niet het zichtbare komt, het datgene wat gefixeerd kan worden, wat vastgelegd kan worden. Het zien is toch veel meer het vaste en onbewegelijke. Het is het gehoor dat zoveel meer gebonden is aan het wonder en raadsel tegelijk van de tijd. Het horen, zin, klank gaat verder. In het heden is het niet, er is een gedachtenis voor nodig. En er is een kennis, een verwachting voor nodig. Dat maakt de muziek ook tot zo'n wondere kunst, waar al iets van zichtbaar wordt van het hart van de religie van Israël. Want voor muziek, maar ook voor het luisteren naar een zin die uitgesproken wordt, is het nodig dat men het verleden zich herinnert. Als men een noot hoort, als men een woord hoort, dan moet men weten wat er net aan vooraf is gegaan. En is men ook bezig met de toekomst, met de verwachting. Want als je alleen maar kennis zou hebben van het heden, waarin het klinkt, dan zou je helemaal niets verstaan. Denk je bij muziek een enkele noot, een enkele klank, een enkele toon, een lettergreep bij het uitspreken. Maar het is in dat wonder van de tijd, waar die twee Bijbelse noties nodig zijn, van gedenken van het verleden en van verwachting van de toekomst. Dat is horen. Horen is afhankelijker. Het is ook vol genade, want er is een band die gegeven wordt in het ogenblik van de genade. Je hebt het niet. Zo is een vast beeld. Daarom is ook schrift op zichzelf. Men heeft het ook weer getracht door de schrift te maken tot een nieuw beeld. En de letters van de schrift, die zijn zeker. Maar in het Hebreeuws moeten de klinkers ingevuld worden. En die geven de klank aan, de klank van de Heilige Geest. Het horen, horen. En dan Israël. Ik ga het niet helemaal behandelen. Israël, het volk dat geroepen is. En waar, wat de naam heeft gekregen in de strijd met de andere volkeren, om die te verlossen in de strijd bij de Jabok. Hoor Israël, de Heere is onze God. Daar staat het woord Heere, u weet, dit is de godsnaam. De vier letters die de Joden sedert de ballingschap niet meer uitspreken, omdat ze denken dat die naam dan misverstaan zou worden. Ze kennen het geheim van de naam. Betekent eigenlijk, het wordt weergegeven met het andere woord, Heere Adonai, maar het betekent eigenlijk, ik ben er. Het is die wonderlijke klank die bijvoorbeeld ook in de shofar uitkomt, in die ramshoorn, weet u wel. Die wonderlijke klank die precies eigenlijk die naam aangeeft, als u die klank hoort. Yahoo, Yahoo, ik kan het zo niet weer, maar daar lijkt het op. Als die klank, dat is dus die godsnaam. Het is heel merkwaardig dat in een werk, in een 20e eeuws muziekwerk, in de tweede symfonie van Mahler, in het laatste deel, dat deel van de opstanding, dat daar die bazuinen over de graven klinken in de shofar, en dan moet het zo gespeeld worden, en een goede dirigent die dat goed doet, die speelt dan ook dat precies zo, dat Yahoo, die godsnaam. Want Paulus, de apostel Paulus, zegt ook dat de shofar, de bazuin, zal klinken over de graven. De godsnaam, die is ik ben er. En die godsnaam, dat is de openbaring van het wezen, dat is de Torah, dat is de heilige wijsheid, God zelf, die in Jezus volkomen gestalte krijgt en verwerkelijkt wordt, waar wordt, want Jezus is vlees geworden. Dat is de vlees geworden Torah die volmaakt in deze wereld. is geschied. De Heere. En nu nog iets over dat woord Heere, want daar gaat het direct om het liefhebben waarover we moeten spreken. Ja, u zult er misschien vaak over nagedacht hebben. En dat is ook weer het conflict wat je dikwijls hebt, ook in gesprekken, ook in een misverstand. Ik weet wel, een keer een moeite had toen ik een schets had gemaakt voor een boek waarin ik misschien naïef steeds sprak over de God van Israël en men eigenlijk geërgerd werd en zei, het gaat toch niet om een stamgod, het gaat toch om een hoger God. Dat is altijd weer de ergernis van buitenaf, dat de Heere de God van dat volk is, van dat kleine volk, van dat gehate volk, van dat volk waarvan enkele het toch wel zijn op de wereld. En ik ben altijd trots op een deel van het Nederlandse Calvinisme door de eeuwen heen, dat dit volk lief heeft gehad. Dat men voelt het toch als een aanslag, als een beperking. Waarom nou de God van Israël? En niet eens zomaar de christelijke God. Want dan kun je dikwijls in de loop van de geschiedenis van het christendom wel een heel ander wezen onder verstaan. Hoe is dat dan toch eigenlijk? Ik geloof dat de Heilige Schrift ons er antwoord op geeft. De priester, koning Melchizedek, was een priester van de allerhoogste God, van de hoogste God, El Elyon, de hoogste God. En het blijkt dat die hoogste God dezelfde is als die zich als Heere, als jou geopenbaard heeft aan Abraham. En Abraham brengt deze priester, koning van de hoogste God, brengt hij de tiende. De Heere God heeft altijd de hoogste God gezorgd dat ook voor Abraham geroepen was een volmaakte eredienst onder de volkeren is gebleven. Zonder zo'n heiligdom als Melchizedek zou de mensheid niet verder hebben kunnen komen. Dat zijn van die brandpunten en ze zijn er, die geheim en de diepst ingewijde van vreemde culturen, ook van buitenchristelijke culturen, weten van deze dingen. Dat zijn geheimzinnige verbanden waar ik me even op wijs, waar u, als het u niet interesseert, kunt u het naast zich neerleggen. Maar er zit hier soms een enkel mens die soms met deze vragen topt. En dan, ja, preken is toch eigenlijk ook een stuk pastoraat. En je moet toch allerlei kanten, moet je, hoe onvolledig het ook is en hoe de Heilige Geest het ook moet uitwerken. Maar het is er dan toch, dat het zo uitgereikt moet. En vandaar dat ik even spreek over die verre gebieden. Maar er is dus een heiligdom geweest aan de hoogste God. En nu dacht ik dat je kon zeggen dat de Heilige Schrift het openbaart. Waar gaat het nu eigenlijk om? In alles wat de Heilige Schrift getuigt, gaat om één groot heerlijk gebeuren. En dat zou je kunnen noemen met het vreemde woord, wij noemen het altijd nog de incarnatie, de vleeswording. God, de hoogste God, buigt zich neer naar een gevallen mensheid. En dat betekent dat hij zelf zich incarneert, dat hij zelf in het vlees komt. En er is een steeds dieper dalen daarin. Bij de Heer Jezus, als hij uit de maagd Maria geboren wordt, verwekt door de Heilige Geest, dan is dat niet het begin, maar is het al veel eerder bezig, want God, de hoogste God, heeft zich geïncarneerd in eerste instantie als een gewone stamgod van een klein volk. Al die volken hadden een stamgod. En Israël had ook een stamgod. Maar het vreemde was dat die stamgod van Israël, van dat kleine volk, want ze gaan de stamvader Abraham, die God die zich aan die stamvader Abraham geopenbaard had, dat die stamgod de nederdaling is, de openbaring van de hoogste God. Zo komt de hoogste God als stamgod van Israël onder de mensen. Dat is de eerste incarnatie, dat is de eerste vleeswording. En dat vindt zijn consequentie in de geboorte van de Heer Jezus, waarin hij niet meer alleen een stamgod is, maar de gestalte aanneemt van een mens, van een bepaalde Jood uit dat volk, geboren uit een Joodse maagd. En nou is de vleeswording, de incarnatie, wordt dikwijls min of meer heidens opgevat, alleen maar als het aannemen van het menselijke vlees, van de beperkingen van de menselijke gestalte. Daar ligt dikwijls in de theologie het accent op, maar het is volstrekt onbijbels. Het betekent iets heel anders, dat als de Heer Jezus vlees wordt, dan betekent dat dat hij de goddelijke wijsheid, de goddelijke wil, dat hij die gestalte geeft. Hij leeft volmaakt wat oorspronkelijk van iedere mens geëist wordt. De mensen aan het volk. Hij wordt de zoon des mensen genoemd. Dat is de mens bij uitnemendheid. De mens bij uitnemendheid. Dat is in de eerste plaats de Jood. En dan is Jezus weer de Jood bij uitnemendheid. Die volmaakt doet wat zijn volk slechts gedeeltelijk heeft gedaan. Het gaat dus hier om dat doen, om dat vlees worden. Daarom komt de hoogste God zelf eerst als stamgod. Je zou kunnen zeggen, waarom nou in dat kleine gebied, in dat land daar, is dat de wereldgod? Is dat de schepper van de ganse schepping? Ja, dat is de eerste stap als stamgod is zich geïncarneerd. En openbaart hij zich ook als een stamgod. Hij is zelfs een krijgsgod. De Heere is een krijgsman, wordt er gezegd. Allemaal dingen waarvan men zegt, ach, wat antropomorf, wat wordt het aangepast aan de mensen. Ja, maar dat is nou juist het geheim van incarnatie, deze dingen. Ik geef het maar even aan om tot ons tekstwoord te komen. De Heere, dat is die stamgod die de allerhoogste God is. Die bij Israël is onze God. De Heer is onze God. Het is de God van het volk van Israël. God is iets anders dan de Heere. God, dat is die hele wonderlijke, goddelijke wereld die om de hoogste God is. En waar de mens in eerste instantie na de zondeval nog maar één gevoel voor heeft. En dat is de vrees. Ja, het kan komen tot een vrees die hoger wordt dan angst, veel meer dan angst. Vrees kan een huiver geven en vrees kan uiteindelijk in zijn diepste kern hebben wat eigenlijk liefde genoemd wordt. Het hangt alles samen, de vrezen des Heren, een wonderlijke uitdrukking. Het is niet de angst waar men alles mee kwijtraakt. Het heeft wel iets ervan dat alle zekerheden en alle vastigheden verdwijnen. Maar het is veel meer. Het is de verzoende angst. Het is niet meer de zonde die ons doet vluchten als Adam in het struikgewas van de hof. Maar het is de verzoende angst. Het is het komen daar waar de Heer God zegt, Adam, mens, waar ben je? Waar sta je nu eigenlijk? Waar ben je terechtgekomen? Daar blijkt de Heere God in die uitroep, Adam, mens, waar zijt gij, dat hij de naam draagt van ik ben met u, wat de Godsnaam betekent. En daar komt uit voort die wondere verzoening. Dan stelt de Heere God een nieuwe verhouding. En die verhouding die wordt verbond genoemd, beriet. In het Hebreeuws tussen God en zijn volk, om daar van daaruit weer het verbond uit te breiden over de ganse mensheid. Want Israël is niet het doel, maar is het instrument in de handen Gods om de mensheid te redden. Nu, de Heer is onze God, de Heer is enig. Dat woord enig is, ja, u weet het, het betekent eigenlijk uniek, onvergelijkelijk. Het is niet zomaar één, het is niet zomaar monotheïsme, zoals we dat vaak opvatten. Want er bestaan natuurlijk vele goden. Maar één is de onvergelijkelijke. In die God van Israël, wat is nou het onvergelijkelijke van die stamgod van Israël? Dat is dat je op een ogenblik herkent dat die stamgod van Israël zich onderscheidt van alle andere goden, omdat hij de hoogste God zelf is. Hij zendt niet een openbaring, hij zendt niet een bode daarin, maar hij is het zelf, het is een incarnatie die dan in Jezus zijn hoogste en diepste openbaring vindt, omdat Jezus de Torah, de eeuwige wijsheid Gods, de naam Gods zelf is, want de naam, ik ben met u, is ook de wijsheid Gods, is die Torah, en die moet dus gestalte krijgen in de wereld, daarvoor is Israël neergezet. En dat wat Israël tekort heeft gedaan, dat heeft Jezus volkomen vervuld. Nu gaat het om dat geheim. Hoe ligt nou die verbondsverhouding? Hoor Israël, de Heer is ons God, de Heer is enig, uniek, onvergelijkelijk. Als het volk hem herkent, dan, ja, dan wordt er een antwoord gevraagd. Daarom, hebt lief, eigenlijk staat er, daarom, niet eens als een toekomst, ook niet als een bevel. Er staat eigenlijk, daarom hebt gij de Heere uw God lief. Hebt gij lief. Zo is het eenmaal. Net zoals een vader tegen zijn zoon kan zeggen, u kent het bekende voorbeeld. Jongen, dat doe jij toch niet. Kijk, in die zin zijn de geboden nu bedoeld dat dat doe je toch niet, dat is je geestelijke stand toch niet. Zo, in die zin wordt het eigenlijk gezegd, en dan staan er die wonderlijke woorden zo, daarom, hebt gij lief, gij, en er staat het niet enkelvoud. Het is niet massaal, het is ook niet zomaar tot het hele volk, het is geldt wel voor het hele volk. Maar de enkeling in het volk wordt aangesproken. En het is niet het individu. Het individu is beperkter. De persoon is ook nog te beperkt. Maar dat gij, dat omvat in het Oude Testament eigenlijk dit. Het is wat vroeger de familia werd genoemd. Het geheel. Laten we zeggen, in het feodale stelsel kun je er iets van weten, de Heer met zijn omgeving, ook het gezin. Het is eigenlijk in Israël het gezinshoofd waar het hele gezin toe behoort, waar zelfs de dienstknechten bij behoren en zelfs de dieren, het vee. Want er wordt ook nog aan gedacht bij het vieren van de Sabbat, zo erbij. En daarom ook, even vooruitlopend wat ik nu niet apart behandelen, omdat het een aparte tekst is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hè? Dat heeft niets te maken met een narcistisch complex. Er zijn soms mensen die denken dat de Heilige Schrift ervan uitgaat dat de eigen liefde de grond zou zijn voor alle liefde. Dat is een hele misvatting. Want er staat in de tekst oorspronkelijk in Leviticus, en gij zult uw naaste, er staat niet uw naaste, maar er staat datgene wat tot de sfeer, tot de omgeving, tot uw naaste behoort, zult ge lief hebben, als dat gij lief hebt, datgene wat tot uw eigen kring behoort. Dus met andere woorden, je zorgzaamheid voor vrouw, kinderen, voor dienstknechten, voor je bezit, dat mag je niet beperken toe. Zo moet je ook zorgen voor die anderen. Dus de liefde die je hebt, juist voor de opdracht die je hebt ten opzichte van je naaste omgeving, in je gezin, die is het uitgangspunt, de zorg en de liefde die je daarvoor hebt, moet het voorbeeld zijn, de grond van de liefde ook voor dat wat van de naast is. Wat je ook niet mag aantasten daarentegen, wat je ook niet mag begeren. En dan keer ik weer terug tot de tekst, gij hebt lief de Heer uw God, gij hebt lief. Het gaat dus om dat liefhebben. Ja, wat is nou toch eigenlijk liefhebben? Je zit in het Oude Testament wel met een grote moeilijkheid met het Hebreeuws. Het doet soms bijvoorbeeld veel primitiever aan dan bijvoorbeeld het Grieks van het Nieuwe Testament. Daar heb je wel zeker drie woorden, nog weer alle nuances voor liefhebben. Maar het Hebreeuws heeft er één woord voor. Ja, weet u, dat komt omdat natuurlijk het oorspronkelijke liefhebben in al die andere vormen van liefhebben, en zelfs van de apparaties, dat die nog op negatieve wijze getuigen van wat oorspronkelijk liefde is geweest. En dan wordt het in het Nieuwe Testament aangegeven door dat hoogste woord, zo heeft de Septuagint het ook vertaald, met agape. En agape, liefde, is eigenlijk de volstrekt belangeloze, niet geraffineerde liefde. De liefde die er is in de bewondering. Je zou bijna zeggen dat het bijna iets vraagt van een esthetisch gevoel. Maar dan druk ik het te beperkt uit naar ons toe. Maar dat je eenvoudig, dat Israël zo gefascineerd is van die unieke God, dat hij niet anders kan doen dan belangeloos liefhebben. Wat is er nou heerlijker dan om het hoogste en het meest onvergelijkelijke, het schoonste, mooiste, het verhevenste, het meest krachtige waardoor alle dingen zijn, daar waar het niets en de dood het meest ontkend overwonnen is, in dat wondere zijn van die God. Ik noem maar een paar dingen, ik praat er maar zo wat over. Als je dat gaat zien, dan heb je dat wonder in Israël, wat ook niet over te dragen is. Wat die Joden ook zelf niet weten, want dan zeggen ze wel, ze hebben het dan zo moeilijk ermee, en wat hebben ze er eigenlijk aan gehad? Ze zijn natuurlijk wel gezegend, ze hebben heel veel gekregen, dat is ook inderdaad zo, en de Satan die zegt ook tegen de Heere God, dat Israël, Job, dat hij toch wel erg omtuigd is en beschermd, en er is ook iets van waar, maar er is zoveel anders ook. Wat heeft Israël nou doen volhouden om door die eeuwen heen die God lief te hebben, omdat die onvergelijkelijk is? Zijn liefdedaden, ja, die hebben wel in de grootste moeilijkheden versterkt, maar het was eigenlijk die blik, dat herkennen, eigenlijk, ik zou zeggen, dat hoogste smaakgevoel van de geest, om dat te herkennen, dat is het geheim van Israël. Daarom gaan ze door en zeggen ze als, ja, het valt wel eens mee in hun gewone, het valt niet mee altijd in hun gewone Joodse spot, kunnen ze dan nog een beetje zeggen, ja, we gunnen het wel eens een andere volk om uitverkoren te zijn. En het zijn allemaal opmerkingen om het erin te houden, altijd weer. Want zoiets kan alleen maar gezegd worden van uit het hart der liefde, en van de buitenkant kun je er eigenlijk zo weinig van beseffen. Maar toch, het is zo doorgedrongen. Ik bedoel, we praten maar niet vrijblijvend erover. Want ik moet er nog iets over zeggen. We staan er niet zo buiten, ik ben over Israël aan het spreken. Maar de Heer Jezus die heeft tegen zijn discipelen gezegd, Matthäus 28... gaat uit, wijd de goyim, de niet-joden in. Er staat eigenlijk, wijd ze in, hen onderdompelende in de naam, in de Torah van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, van de Heere God, van zijn heilige wijsheid die vlees is geworden, en van de Shechina, de openbare God. Die drie hebben één naam, het zijn die drie namen, gedompeld dat is nou eigenlijk, ja, dat is nou wat wij dopen noemen. Dat is dompelen in de Torah. Ja, dat valt niet mee. Daar moet je aan wennen. Schampere opmerking van Max Brood, een Jood, die zegt, ja, wat is nou toch eigenlijk zo'n Christus? Zo'n christen, dat is een door de Torah opgeschrikte heiden die zo gauw mogelijk over die schrik tracht heen te komen. Ik weet wel, het zijn allemaal dingen die ermee te maken hebben. Maar het gaat veel dieper, we zijn er dan toch maar in gedompeld. En dat heeft je wat gedaan en je probeert er dan al weer uit te spartelen en je hoofd er bovenuit te steken. Omdat je dan je oude heidense aard ervan los wil komen. Maar het is er dan toch. En het heeft je aangeraakt. En je kan niet meer anders. Dat is het geheim van de christelijke kerk. Dat het is zo moeilijk om daar een staat van zaken te maken. Om op te stellen waar we eigenlijk aan toe zijn. Maar het is er. Je komt er nooit meer van vrij. Want het hart van alles is wat wij kennen in de Heer Jezus. Hij is het, er is die Torah. In hem gedompeld worden. In Christus zijn, in de Messias zijn, zegt Paulus, de apostel. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ach, die dingen die hangen allemaal zo met elkaar samen. Het is jammer dat men ze zo vaak zo uit elkaar haalt, om wanneer dat je het verband helemaal niet meer ziet. Nu terug naar de tekst. Je zult de Heer uw God lief hebben. Gij hebt lief de Heere, uw God, die onvergelijkelijke, hebt gelief. Ja, hoe dan? Hoe kun je hem dan lief hebben? Ja, natuurlijk kan zich dat uiten in daden, het moet het ook. En het zou ook gebeuren, maar er staat in die tekst iets heel merkwaardigs. Er staat, gij hebt de Heere God lief in geheel uw hart. Er staat eigenlijk in de tekst, in. Sommigen hebben vertaald met uit, maar in uw geheel hart. Wat is dat hart eigenlijk? Dat hart, dat is een wonderlijke zaak. Wij later denken aan een anatomisch hart. Het is merkwaardig dat er een tijd is geweest dat men het verband nog trachtte te leggen in de verering van het heilig hart. En dan zie je ook bij die heilige uit de 17e, 18e eeuw, dan zie je zo'n hart, een spartig, anatomisch afgesneden. Je ziet de aorta er soms nog aan. Maar dat is de worsteling, het laatste om te zien dat het hart, al is het dan een teken van dat het langzamerhand losgesneden wordt, dat het hart er toch is. Wij kennen het hart allemaal, we leven van het hart. Het is zoveel meer, het is het middelpunt van ons leven. En dat het een gestalte heeft in ons lichaam, dat is natuurlijk heel duidelijk. Het hart, dat hangt ook samen, eigenlijk in diepste zin, met het denken. Een wijs hart, spreekt de Heilige Schrift van. Een wijs hart, wat is de wijs? Een wijs hart, het is een hart dat op wijsheid gericht is. Het hart is eigenlijk datgene waarmee wij ons het paradijs herinneren. En waar wij mee verlangen naar de toekomst van een volmaakt leven. En dat is eigenlijk de grond van al ons denken en van al ons onderscheidingsvermogen. Dat is het hart. En het hart heeft zo'n invloed op het leven. Want het staat heel nauw in verband met het bloed. Er staat met uw ganse hart, dus dat is in uw ganse hart, dat is dat hart dat zich herinnert de paradijselijke oorsprong, dat niet gewend aan de mysterieën van deze tijd, van deze tijdelijkheid zoals Novalis het heeft uitgedrukt, dat verlangt naar de toekomst van het paradijs, wanneer Jezus het eerst die partizaan binnenbracht, die naast hem hing aan het kruis. Het is dat hart. Maar dat hart staat zomaar niet los van het leven hier en nu. Het heeft te maken met het bloed. We zien er anatomisch toch ook nog iets van. daar zijn ook schaduwen in, die je daarin ook kan herkennen. Bloed is natuurlijk veel meer dan wat wij gewoonlijk daar als moderne mensen over zeggen. Het bloed, zegt de Heilige Schrift, dat is de ziel met de ganse ziel, met die nefesh, dat is het leven, het levensbeginsel. Maar dat lichaam is niet afgescheiden, dat hart is nou juist de verbinding van de paradijselijke herinnering en van dat bloed, dat leven, dat het wonderen bergt, het leven dat van God is gegeven, dat ons leven in stand houdt en dat door alles heen gaat. Denk eens in het bloed is zo belangrijk en het bloed mag niet vergoten worden, want het bloed daarin is goddelijk leven en het bloed stijgt omhoog en we hoeven daar niet over te spreken. Kain heeft de aarde bezoedeld, de schoot der aarde, de reine maagdelijke schoot van de aarde is door dit bloed bezoedeld. Als het vergoten wordt, maar het mag niet vergoten worden, en het hart stuwt het vanuit een paradijselijk verlangen en naar de toekomst en een paradijselijk gedenken, stuwt het bloed, het gewone leven, stuwt het door ons lichaam heen en met dat alles, met dat hart, maar ook met dat bloed, met dat leven, met alles wat er in je is, waarmee je verlangt, waarmee je voelt, waarmee je de smaak hebt, met alle lichamelijke waarneming, met alles gaat het erom dat je daarin de Heere God lief hebt, dat is hem gedenkt, weet dat het alles op hem gericht is, dat het van hem komt, dat het van hem is en dat het alles alleen maar is. Het is van u, het komt van u, het gaat tot u. Het wonder dat ik er ben, dat ik er nu in dit ogenblik ben, dat ik niet in het grauwe niets ben opgegaan, dat ik nooit aan het licht ben gekomen, dat ik er ben, het grote wonderlijke probleem, dat er überhaupt iets is en niet veel eer niets, zoals Leibniz heeft gezegd. Het zijn allemaal van die dingen die dan in je opkomen, die niet wijsgerige bespiegelingen veraf zijn, maar die eenvoudig, ja, daar komen liefhebben, zonder een bepaald belang, als je herkent waartoe het eigenlijk bestemd is, is die God hebt herkend. Dan herken je plotseling ook de dingen in jezelf, dat bloed. Dat komt van hen en met alles hem liefhebben. En dan het derde, met gij zult, liefhebben uw God, in uw ganse kracht vermogen. Ja, er zitten ook een paar moeilijkheden, ik kan er niet te lang over spreken, anders vraag ik te veel van uw geduld. Maar men heeft dat in het Nieuwe Testament, was dat dikwijls voor de mensen in wie het geschreven werd in het Grieks niet helemaal meer duidelijk. En er staat dan, wordt met elkaar verbonden, de kracht eigenlijk, en dat staat er dan, en verstand vertaalt men dat. Maar het woord wat daar in het Nieuwe Testament, in Matthäus bijvoorbeeld, voor gebruikt wordt, dat is veel meer verstand, ja, doorzicht, maar het is eigenlijk een gericht zijn op. Het is dus een gericht zijn, een dianoia is het, een gericht zijn op, ja, eigenlijk op God. Daardoor dat laatste gericht zijn met uw ganse kracht. Dat is eigenlijk ook tegelijk wat met verstand vertaald wordt, maar dat eigenlijk een gericht zijn op God is. En wat is dat dan eigenlijk? Die kracht, wat is nou eigenlijk die kracht? Ja, dynamis vertaald men het ook in het Nieuwe Testament mee. Dat is dus dat woord wat ook in het Onze Vader voorkomt. Maar het is dus kracht, en wat voor kracht eigenlijk? In de gelijkenis van de talenten, weet u wel, krijgt niet ieder hetzelfde. De Heer geeft de een 5, enzovoort. Ze krijgen verschillend, die talenten. En dan staat er dat geheimzinnige woord bij, dan zegt de Heer Jezus, ze krijgen het volgens hun kracht. En dan staat weer datzelfde, wat is nou die kracht? Die kracht, dat is eigenlijk het diepste wezen van de mens. dat is die goddelijke adem die God de mens Adam in de neusgaten geblazen heeft. Dat is een stuk van wat van God komt en uit God is. En blijkbaar is die hoeveelheid goddelijke adem niet bij ieder hetzelfde. Dat is helemaal niet erg. Hoeft niet allemaal gelijk te zijn. En de engel Michaël is weer anders dan wij. En bij ons zijn ook allerlei verschillen. Men heeft dat wel eens uitgedrukt, ja, in schilderkunst. En dat heeft natuurlijk veel meer te betekenen. Daar hebben wij soms een wegens onbekend een afkeer van. Maar die nimbus om die hoofden, die uitstraling, daar heeft men eigenlijk iets van trachten weer te geven. En Vincent van Gogh heeft ergens gezegd dat hij die nimbus eigenlijk niet meer schildert, maar wel dat in die wonderlijke kleuren probeert uit te drukken. Zo hangt het een met het ander samen. En u hoeft het helemaal niet vast te houden. Het werkt bij u het een en bij het ander. Er zit natuurlijk een geheel in. Er zijn mensen die het geheel zien. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Ja, het hangt natuurlijk allemaal samen. Je moet alleen weten dat het niet verward is. Dat het allemaal precies met elkaar samenhangt. Maar het is dus die kracht, dat is die goddelijke adem die daar is. En het is dus dat je die goddelijke adem, die goddelijke afkomst, dat je die niet afsluit. En dat is mogelijk. Dat je er zo op teert, dat je er een zelfstandig individu van meent te kunnen worden dat zich tegenover God stelt. Zoveel heeft God aan een mens overgelaten. En de laagste dingen verwijderen soms niet het meest van God. De lage hartstochten kunnen veel afsluiten, maar die worden herkend. Maar bestaat in de geestelijke wereld een hoogheid en een hoogmoed die geen hoge moed is. Een hoogmoed die afsluit en die de goddelijke krachten afsluit. Maar het liefhebben waarom het gaat, is dat men herkent en weet, dit is van God. En dat wil naar God en het wil verbinding met God. We hebben nu gesproken over het liefhebben wat van Israël verwacht wordt. En dat liefhebben, die verbinding, is een verbinding met God, met de hoogste God. Het is de verbinding, de bemiddeling van hemel en aarde, van God en mens. En dan voelt u wat er op dat volk van Israël neerkomt. Want je kunt het wel in een zekere mate doen. Naar de mate, het is ook, gij zult de Heer en uw God lief hebben, uit uw ganse kracht, dus naar de hoeveelheid goddelijke adem die je ontvangen hebt. Het is niet gelijk. En is het voldoende om hemel en aarde te verbinden? Er is een verbinding. Er is ook een smeken, een omhoogstijgen, een bidden. Het is eigenlijk, de mens is in staat om te bidden. En Israël heeft dat gedaan. En Israël heeft het willen verwerkelijken. Maar het is te zwaar geweest. Het heeft zoveel gedaan dat de wereld niet is ingestort. En dat hij niet in de chaos is teruggevallen. Maar de verlossing is er nog niet. En nu is dit woord, gij zult de Heer uw God lief hebben. In geheel uw hart, in geheel uw ziel, in geheel uw kracht. Dat is nu volmaakt door Jezus gedaan. Hij is, wat is dan die kracht van Jezus? Jezus heeft bloed gehad. Het bloed van hem reinigt van alle zonden. Hij heeft tegen God, zijn vader, zo lief gehad dat hij zijn bloed heeft uitgestort. Opdat Israël en de volkeren volmaakt, onsterfelijk gemaakt zouden worden. Ook naar datgene wat sterfelijk is. Naar het lichaam en naar het bloed. We moeten het bloed van de Zoon des mensen drinken om een onsterfelijke ziel te krijgen. de ziel als het beginsel van het lichaam. En door de toe-eigening van het bloed van Christus wordt ook het lichaam onsterfelijk en ligt daar vast in de wederopstanding des vleeses. En dan komt het volgende, dat is eerst, gaat het rijk aan vooraf in de tekst, het hart dat daarop gericht is, dat hart dat het paradijs zich herinnert en de toekomst dus verwacht. Met dat hart heeft Jezus ook aangenomen en heeft het paradijs verwerkelijkt, tot waarheid gemaakt in zijn tekenen en heeft de toekomst geopend. Hij heeft dat gedaan met zijn hart. En wat is dan die kracht van de Heer Jezus? Wat is dan die goddelijke adem van de Heer Jezus? Ach, de goddelijke adem van de Heer Jezus is de ganse godsnaam, is de Torah, is de eeuwige wijsheid Gods die spelende was voor het aangezicht. Dat was niet een deel, dat was niet een inademing zoals mensen het krijgen. Dat was de eeuwige wijsheid Gods zelf. En daarmee heeft hij de Heere God lief gehad, zoals ook in het begin van Johannes staat. In den beginne was de Torah, was het woord. En het woord, de Torah, was niet bij God, staat er, maar was op God de Heere gericht. Dat staat er, was gericht op hem. Kijk, dat is die liefde die voor alle eeuwen was. En die op deze aarde verwerkelijkt is. En nu ligt het allemaal open. En nou hou ik op. Nog één ding, het verband met ons. Nu in dat geheel, wat van Israël wordt gevraagd, wat Israël heeft gedaan, wat Jezus volmaakt heeft gedaan, die liefde in het hele wezen, en de drie aspecten van ziel, geest en goddelijke adem, dat is in de Heer Jezus verwerkelijkt. Hij is die Torah, die wijsheid Gods, die verwerkelijkt is. En nu heeft de Heer Jezus opgedragen aan zijn discipel om ons volkeren daar nou in te werpen. In die stroom ondergedompeld te worden, gedompeld te worden in de Torah. Dat betekent dat die liefde ook bij ons gaat werken en dat ook ons leven, hart, en onze ziel, ons bloed, ons lichaam, ja, onze goddelijke adem, weer herkend wordt en naar de bestemming toe gaat. De eerste beginselen zijn er in het leven der dankbaarheid. En het werkt door en het gaat verder. En het leven wordt heel anders. Bij alles is het de glans, bij de donkerheden, bij de onbegrijpelijke dingen, bij de verschrikkelijke dingen van het leven, waar een mens bij bezwijkt, waar zijn hart bij bezwijkt, daar is toch dat andere. En wat is dat dan? Er ligt een glans over. Probeer het niet te verklaren. Er ligt een glans over die je kan doen vermoeden dat God andere verbanden aan het leggen is of gelegd heeft als die wij nu op het ogenblik zien, met de glans over al die dingen, het zien dat het bezig is, dat het gebeurd is in Jezus. En daden hebben tijd nodig en het moeilijke, de verzoeking voor ons is of we God wel blijven vertrouwen op grond van de ervaring van ons eigen leven. Dat is het grote. Dat waar ons vertrouwen in aangevochten wordt. En daarin heeft Israël ons voorgegaan. Het is dikwijls vreselijk moeilijk. En toch, ik kan het niet aantonen. U kunt het alleen zien. Ik heb gewezen op de bron. En let maar op de bron, broeders en zusters. Jezus, die volmaakt, de Heere God heeft lief gehad. Daar gaat een straling van uit die steeds duidelijker maakt, niet voor het verstand, maar innerlijk, waar wij aan vertwijfeld zijn geraakt. Dat is er. Dat is geschonken door hem. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken. Dan is het weer in de grote kerk, de grote of Sint-Laurenskerk, op 23 oktober om 7 uur. En dan hopen we weer in februari hier in de Gonderkerk terug te komen. Maar nu dus op 23 oktober. En nou moet ik een paar dingen meedelen, want er was nog juist iemand van de grote kerk hier. Die zei, het is namelijk zo, ze hebben daar in die kerk een of andere antiekbeurs opgeslagen. Ik weet niet hoe het zit allemaal, maar we kunnen dan alleen maar gebruik maken van het koor. Verder is dat open en dan is er een speciale ingang. Dat moest ik zeggen, dus bij het koor. Dus niet gewoon zoals anders onder de toren. Het is wel vervelend voor de andere mensen hier in Heerlijkswijk dat ik zo lang tegen mijn vrienden en bekenden moet spreken hierover. Maar het is misschien toch duidelijker. Dus 23 oktober om 7 uur, Grote Kerk. Grote of Sint-Laurenskerk. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes. Is met u allen. Amen.